Welkom bij Connect. In Connect bespreken Judith, Jody en Jos van Cooper om de week het laatste nieuws in het communicatievak.
Ja, welkom lieve luisteraars bij een nieuwe aflevering van Connect. Ditmaal de 39e aflevering alweer. En vandaag zitten Jody en ik achter de microfoon.
Yes, hallo. 39 alweer. Ja, gaat hard,
gaat
hè?
Lekker, gaat lekker. Hey, vandaag gaan we het hebben over frames en framing. Onder andere hoe wij dat zelf toepassen in ons vak. Wat is een frame eigenlijk? Waar bestaat een goed frame eigenlijk uit? En om dat onderwerp wat body te geven, bedden wij met Bas Erlings. Hij is een van de oprichters van Sue and the Alchemist. Een bureau, nou ja, dat gaan we hem vragen, hoe hij zijn eigen bureau omschrijft. Wij zijn natuurlijk een PR-bureau.
Ja, maar, hoe framed hij dat?
Hoe framed hij zijn eigen bureau? Het is in ieder geval een bureau dat organisaties en mensen bijstaat als het aankomt op het definiëren van een goed frame. Hij is ook jarenlang manager geweest, campagnemanager bij de VVD. Dus die politieke frames, daar zal hij ook van alles over weten waarschijnlijk. Maar ik ben ook benieuwd hoe hij, hoe hij kijkt naar bedrijven en organisaties en hoe zij...
Hoe ze dat aanpakken?
Ja, hoe ze dat in vredesnaam kunnen aanpakken. Dus dat.
Mooi onderwerp.
Ja, heel leuk onderwerp. Ik denk heel boeiend. Voordat we daar helemaal induiken, ben ik eventjes benieuwd. Heb je nog een nieuwtje mee?
Hebben we nieuws? Ja, want afgelopen weekend ging niet een wereldprestatie, maar een stem de wereld over. We weten allemaal, Femke Bol liep in Glasgow tijdens het WK Atletiek op de 400 meter. Een wereldrecordtijd, 49 seconden, 24. Snoepte daarmee 7 seconden af van haar oude record, wat ze volgens mij 2 weken daarvoor liep. Geweldige prestatie.
700ste.
700, zei ik?
7 seconden.
Ja, oh, het gaat hard, hè?
Ja.
De vraag die dan oproept, het ging dan vervolgens over haar stem.
Ja.
Ging de wereld over. Ik zal hem even kort voorlezen. Ik zweer je dat je Mickey Mouse hoort praten als je je ogen sluit. En dat desbetreffende filmpje, misschien kunnen we hem instarten nu.
When you're putting your mind to it, you know exactly what to do indoors. How was that for you?
Oh, it was amazing. I mean, it was such a strong race. You were all running so fast, multiple running in the 50s. So I knew I had to go out fast. I'd leak in front of me, so I wanted to be in front. And I could hear how she was behind me. So I was like, okay, this is good. Now we keep going. And this crowd is so amazing.
Ja, die werd veelvuldig gedeeld. En ja, we kennen haar allemaal. We hebben allemaal die stem een keer gehoord. Die is opvallend. En wat ik me dan vooral afvraag, kan het haar iets schelen?
Ja.
Dat ze zich daar bewust van is, daar ga ik eventjes voor het gemak van uit.
Ja, vanuit,
ze zal
ja,
echt wel weten en goed toch gehoord hebben.
Ze kijkt maar zichzelf waarschijnlijk wel eens terug.
Vindt ze daar zelf interviews iets van?
Ja, dat is een terechte vraag. En meteen ook, denk ik, de belangrijkste. Ik vind, ik zag ook die tweet voorbij komen. Daar wordt dan een grapje over gemaakt. Ja, dat kun je, ik bedoel, het was best grappig misschien, hè, voor die keer. Maar ik denk het essentiële is inderdaad, vindt ze het erg? Ik vind wel, dat meisje levert... Nou, ik hoor, zeg nu ook dat meisje. Hoor je mij? Kijk, je gaat er... Dus ja, dat is wat er gebeurt.
Er zit een kinderlijk element in zo'n heel hoog stemmetje.
Ja, precies.
En dat brengt... Dat overschaduwt iets. Een wereldprestatie in dit geval.
Ja, misschien moet ze er een keer iets over zeggen, of ze er totale scheid aan heeft of niet.
Ik heb ernaar gezocht. Ik kon het niet zo snel vinden.
Nee.
Maar ik zou het inderdaad wel heel graag willen weten. Want kijk, als het haar niets kan schelen, geweldig. Volgens mij is het ze is super snel. Ik vind het een hele leuke dame. Ja. Volgens mij is ze super aardig. Ja. Ik zie heel veel energie bij haar.
Ja.
Boeit het haar wel iets, dan is dit te trainen.
Ja.
Hè, dan is je stem, dat is gewoon een los apparaatje wat in je hals zit, omringd met pezen en spieren, dat valt ook te trainen.
Ja.
En je moet je voorstellen dat een stem, zeker een wat als je een hele hoge stem hebt en je wil wat lager hebben, dan gaat hij niet in je keel zitten, zit hij ook niet in je borst. Het moet echt vanuit je buik komen. Nou, daar zitten bij haar natuurlijk een en al spieren in dat hele domein, borst, keel, allemaal strak. Zeker na een inspanning van 400 meter volle bak rennen. Dat moet even afkoelen. Dat is dus ook te trainen voor haar. Dat zou ze oefeningetjes kunnen doen. Ademhalingsoefeningen, stemoefeningen. Om dat sowieso te verlagen. Maar ook een beetje tijd pakken. Zij wordt natuurlijk ook meteen direct geconfronteerd na zo'n sprint. Om iets te vertellen. Ja, het zijn allemaal dingen waar ze misschien andere keuzes in moet maken. Die ze ook zou moeten ontwikkelen. Logopedie zou er zeker bij kunnen helpen. Het is een interessant domein wel.
Ja, ik denk super interessant voor haar. Even los van wat zij er zelf van vindt, hebben wij natuurlijk als publiek daar ook een aandeel in, door haar niet te reduceren tot het meisje met de hoge stem. Dus ik vind dat dat nog wel eens te gemakzuchtig en te snel dan gebeurt. Als je het hebt,
is, het is ook niet nodig.
Nee, ja, het is zo onnodig. Het is gewoon een topsportster die bezig is met record na record zetten.
Ja.
En ik, natuurlijk is daar aandacht voor. Maar ja, als je dan toch ook sommige reacties leest, dan denk ik, ja, dat is gewoon wel zonde. Dat is wel zonde dat wij dat
het
ook
is zonde,
doen.
Niet nodig. Dus er zit een rol voor het publiek. En als het bij haar... Kijk, het overschaduwt dus wel iets.
Ja.
Want we luisteren misschien minder aandachtig. Ja. Degene die de tweet stuurde, in ieder geval had zoiets van, ja, kan eigenlijk alleen maar aan Mickey Mouse denken, aan niets anders. Dus het overschaduwt iets wat ze wil zeggen. Terwijl ik denk dat zij ook zelf wel zou vinden dat wat ze te zeggen heeft, dat heel interessant is. Want dat is het ook echt. Dan zou ze ermee aan de slag kunnen.
Ja.
Dus dat zou ze kunnen trainen. Zo goed als ze al getraind is, zou ze dat ook kunnen doen. Maar als we het toch over stemmen hebben. Mijn stem kan ze krijgen in ieder geval. Maar dan wel als sportvrouw van het jaar of zo.
Ja.
Die zal toch wel een gouden pak gaan winnen.
Ja, dat hoop ik. Nou, ja. dat zou ultiem zijn natuurlijk.
Dat zou toch mooi zijn.
Spannende zomer.
Jij nog nieuws?
Ja, ik heb zeker nieuws.
Je gaat me iets voorleggen, volgens mij.
Ik ga het weer doen.
Ja, kom maar door.
Ja.
Internationale Vrouwendag. Internationale
Vrouwendag. Ja, dat is een dag waarop we de vooruitgang van de vrouw vieren. En natuurlijk de kracht en de positie van de vrouw in de samenleving. Maar tegelijkertijd is er iets aan de hand op social media. Een soort fenomeen wat ik een tijdje terug tegenkwam. En wat ik toch met een soort van bewondering / vrees... aan het bekijken ben.
Oh jee.
En dat is de term treadwives. Zegt dat jou iets?
Nee, dat zegt me niet.
Treadwives, oké. Okay. Ik zal eerst een stukje laten horen. En voor jou ook zien. Maar dan heb je misschien al een beetje een beeld.
Bij de treadwives.
Bij de treadwives.
Oké.
Okay. How to become a traditional wife. Number one, embracing ultra-traditional gender roles into your marriage. The man, he is the provider, the main breadwinner. He goes out of the house and works. The woman, the wife, she is the homemaker. She takes care of the home. She takes care of herself and she does the cooking and the cleaning. Number two, and I cannot stress this enough. You have to marry the right man. If you marry a guy who in your dating life, he showed abusive and control tendencies, this is a disaster waiting to happen because when you become financially dependent on this man...
The trend wife. Het is een fenomeen wat een tijdje gaande is op socials. Ik kom het denk ik sinds een halfjaartje wel eens tegen. En het gaat over vrouwen die eigenlijk genoeg hebben van de red race waar zij ingegooid worden,
mm-hmm,
om maar succesvol te moeten zijn. Een goed betaalde baan, tegelijkertijd ook nog sociaal leven erop nahouden, een gezin runnen. Je noemt alle elementen maar op. En zij zeggen eigenlijk, nee, ik keer eigenlijk terug naar mijn traditionele waarden.
Ja.
Zijnde, ik zorg voor een schoon huis en voor goed opgevoede kinderen en een lekker maal. En dat is genoeg. Daarmee keer ik wat meer terug naar mijn vrouwelijke zachte kant.
Ja.
En ik doe niet meer mee in die kapitalistische en mannelijke gestuurde maatschappij. En het pijnlijke is, ik denk dat er zeg maar de grond van deze dit sociale fenomeen, dat best wel een kern van waarheid heeft. Dus ik denk dat heel veel vrouwen de druk voelen van op allerlei vlakken...
Het is veel.
Ja. Succesvol moeten zijn.
Dat snap ik.
Terwijl ze ook graag een fijn gezin willen en dat goed willen runnen.
En daar ook succesvol in kunnen
precies,
zijn.
Precies, precies. Ja. Dus ik denk, daar is eigenlijk ook helemaal niet zoveel mis mee om dat aan te kaarten als probleem. Alleen waar het in mijn optiek wel misgaat is dat we dat dan tot een soort uiterste omtoveren op socials, wat dan gewoon terug gaat naar de jaren 50.
En ja, waarbij, zo ziet het er ook uit. Ja, als het je het net laat zien.
Als je TikTok en dan een hashtag threadwife invult, dan zie je het wel. Het zijn allemaal mooi opgemaakte, vaak toch blonde, witte meiden die die mooi aangekleed in een soort van een jurkje dit oreren.
Ja.
En het is zonde.
Heb je naar de reacties gekeken? Wat staat daar?
Ja, het is heel verdeeld. Ah, het is heel verdeeld. Dus de reacties
ik ben benieuwd hoeveel navolging dat krijgt. Hoe mensen daar naar op reageren.
Ja, en dat is altijd op socials. Ja. Ik bedoel, een deel zegt, you go girl. En ik zou ook een threadwife willen zijn. Dat is mijn droom. Ik wil daar ook naartoe werken. Maar ik moet eerst nog een mooie man vinden, bij wijze van. Of een goede man. En ook wel een groot deel wat zegt, meid, alles waar wij voor hebben gestreden, gooi jij in één keer over de balk hiermee. Dat is hartstikke zonde. Maar wat er aan ten grondslag ligt is volgens mij dat we zien dat een steeds groter deel van de jongeren conservatiever wordt.
Mm-hmm.
En dat kent natuurlijk een aanleiding. En ik denk dat dat wel iets is waar we voor moeten waken. Dat we niet steeds verder naar die uiterste drijven met elkaar. Maar dat we gaan kijken, oké, in plaats van man versus vrouw en wat ieders rol hoort te zijn, wat is dan de menselijke waarde die we moeten delen?
Ja, even naar een ander niveau tillen.
Even een ander gesprek voeren daarin. Precies, ja. Ja.
Want dat zij daarvoor kiest is natuurlijk in de basis helemaal oké. Okay. Weet je, als je dat goed over nagedacht. Ik krijg meestal het gevoel dat een soort druk van buitenaf toch ergens om de hoek komt kijken. Hele dominante man aan de, dat is toch het idee wat je vaak hebt.
Ja,
en of dat het zo is, niet zo is. More power to you.
Ja.
Maar er zit iets giftigs ook.
Er zit iets giftigs toxisch achter, ja, zeker. En zeker ook, kijk, dit is natuurlijk een social media fenomeen. Hè? Dus het is ook de vraag in het echte leven, om even zo te zeggen, hoe zich dit dan vertaalt. Alleen, tegelijkertijd is het ook wat jonge mensen te zien krijgen. Dus als dat het beeld wordt, ja, dan hebben we wel dadelijk een groter probleem op te lossen, denk ik, met z'n allen.
Ja, gezamenlijk. Ja. Ja. Goeie zeg, jeetje.
Ja.
En waait het al over?
Nee, in Nederland valt het nog mee. Dus
het voelt heel Amerikaans, dit.
Het is erg Amerikaans nog, gelukkig, denk ik ergens. Ik zag wel een korte televisieserie op de NPO van 4 Nederlandse vrouwen die ook tradwife willen zijn. En die daar dus mee bezig zijn om dat bestaan zo op te bouwen. Dus dat is wel een aanradertje om te kijken, maar... Nee, vooralsnog blijft het hier.
We gaan de trend in de gaten houden.
We gaan het volgen.
Mooie.
We gaan het hebben over frames en framing.
Ja, de eerste stelling.
Ja, laten we gewoon maar de stelling erin gooien. En dat is, in de media werkt nuance voor geen meter.
Nuance. Ja, dat is wel mooi. Nuance is uit de mode. Laten we dat vooropstellen. Maar, het is ook zo belangrijk. Dat is dan weer de andere kant. Ik vind dat we wel... De wereld is vrij ingewikkeld op dit moment. Complex voor heel veel mensen. Ik denk dat nuance daarom ook niet goed werkt in de media. Omdat mensen het kort en krachtig en simpel... Toch, ik moet altijd denken aan KISS. Hè. Keep it simple. Hè. Stupid. Dat doen we natuurlijk aan de lopende band. Daar zijn we continu mee bezig om iets simpeler te maken. Omdat we ook weten dat dat wel werkt. Hè, dat blijkt dan wel uit framingsonderzoeken. Dat je een bepaalde taal moet spreken. Ja, dat doen we natuurlijk allemaal wel aan mee. En de politiek natuurlijk voorop.
Ja.
Dus helaas is er in de media weinig ruimte voor nuance. Daarmee win je vaak niet. En daar gaat het vaak om. Hè. Hoe win je? Win je terrein? Win je een discussie? Maar het is zo hard nodig, zeker in deze tijd, joh.
Dingen zijn complex, maar de manier waarop we het eigenlijk willen consumeren is alleen maar simpeler geworden. Dus ik denk ook als publiek dat we misschien minder openstaan voor het op zoek gaan naar de nuance.
Ja.
Ja, dus als je het hebt over wie er zeg maar verantwoordelijkheid moet dragen om die nuance erin te brengen, is dat ook echt een gezamenlijk doel, denk ik. Van zowel de afzender van een bepaalde boodschap als degene die hem tot zich neemt.
Ja. Ja. Als professionals, de industrie, onderwijs, journalistiek. Ja. Het lijkt wel dat we in deze tijd zo op zoek zijn, gehaastig lijkt wel, naar antwoorden. Terwijl we daar eigenlijk moeten we dat uitstellen. We hebben zoveel meer. Ik ben een podcast aan het luisteren. Waar is Sarah? Net afgelopen. Ik weet niet of je hem kent.
Ja, prachtig.
Jezus, ja. Mina. Ja. Ja, dan zit je gewoon in de auto. En dan natuurlijk migratie een onderwerp. De grenzen van Europa. En daar heb je dan ook... Ja, ik weet niet of dat een antwoord kan. Daar heb je een idee bij.
Ja.
Hè? Daar heb je een perspectief.
Ja.
En dan hoor je zo'n podcast, prachtig gemaakt. Maar dan hoor je de complexiteit. Ja, er komen wel 10 perspectieven bij.
Ja.
Dus het is allemaal niet zo ingewikkeld. Dus dat antwoord wil ik misschien ook helemaal niet hebben. Het is heel ingewikkeld. Het is complex. Maar in deze haastige tijd, blijkbaar moeten we het allemaal snel kunnen oplossen, kunnen fixen, kunnen beantwoorden.
Ja.
Iets van vinden. Ja, ik vind er niet van. Ik vind het vooral een enorme zoektocht. En daar zie je dat nuance, frames een gigantisch grote rol spelen.
Ja.
Natuurlijk in de afgelopen verkiezingen. Alleen al hoe we iemand benoemen in het hele migratieverhaal.
Ja, volgens mij het frame, het tsunami aan vluchtelingen. Ja,
tsunami,
dat is, het is een ijzersterke, want het is wat je dus in je hoofd blijft onthouden.
Ja.
Er komt een vloedgolf van vluchtelingen onze kant op. Maar inderdaad, die podcast, voor degene die hem niet geluisterd hebben, zeker luisteren. Maar die gaat over een man die eigenlijk de helft van het jaar op zee is met het Rode Kruis om daar vluchtelingen van zee te redden. En hij vindt daar op een dag een boodschappenkrat. En hij wil die eigenlijk van boot gooien, omdat hij denkt, een lege krat.
Ja, goederen nemen
we
niet mee.
Nee,
ja.
Goederen kunnen we niet meenemen. Maar daar blijkt een slapend meisje in te liggen. Heel vredig, rustig eigenlijk. Sarah genaamd. En hij gaat dan jaren later op zoek naar hoe dat met dat meisje is. Maar inderdaad, ze halen heel veel perspectieven erbij. Maar met name het perspectief, ja, we hebben het over een tsunami van vluchtelingen, maar we hebben het over mensen. En dat in dat frame van zo'n tsunami,
zeker,
ja, vergeet je eigenlijk dat het gaat om individuele mensen die hun leven riskeren. Ja. Dus nee, ja, dat is inderdaad, ik denk dat je gelijk hebt.
Het is dan voor jezelf ook, als je dat dan leest, je leest ergens een artikel over, dan is het inzittenden van een vaartuig. Dus dan zie je ook meteen een soort neutrale toon. De media is op zoek naar hoe verwoorden we dit noemen? Nu?
Ja.
Dan zijn het weer cijfers, soort gezichtsloze cijfers. Dan zijn het vluchtelingen, migranten. Ja. Dan worden het gelukzoekers. Dan is het een vloedgolf. En dat is in de kracht van deze podcast. Wordt het een kindje, een babytje.
Ja.
Er zitten audiofragmenten zitten erbij. Dat je kinderen om hulp roept, hoort roepen. Oh, omdat hun moeder aan het verdrinken is. Nou, dan ga je.
Ja.
Weet je, maar dat is, als we het dan hebben over de werkelijkheid of de waarheid. Dat is er ook één, jongens. Ja. En die vergeten we zo als we het op een ander niveau het erover hebben. Dus ja, nuance. Ingewikkeld in deze tijd. Maar we moeten er. Het moet onze eer zijn om continu die feiten, die nuance wel op te zoeken. Het hele verhaal te vertellen. Hoe moeilijk dat ook is. En ik hoop dat daar meer ruimte voor. Ik heb wel het idee soms dat er meer is. Hè, voor podcast. Dat mensen toch wel. Soms vraag ik me wel eens af, hoe is het gesteld met de nieuwsgierigheid van mensen?
Mm-hmm.
Is dat aan het toenemen, aan het verminderen? Wat gebeurt daar? Kunnen we dat onderzoeken? Volgens mij zijn we nog steeds hartstikke nieuwsgierig.
Ja, dat denk ik ook.
Maar we worden met platte, gevoelloze dingen worden we doodgegooid. Dat vreet alle tijd op die we hebben in een dag. Terwijl er zoveel meer te ontdekken valt.
Ja, en in die zin is het ook wel interessant om te kijken naar wat doen wij daarin. Hè? En maken wij bijvoorbeeld zo vaak gebruik van frames? Of nuance. Misschien hoeft het een en het ander ook niet uit te sluiten. Hè? Daar lijkt het nu een beetje op. Maar
was jij toe veel?
Nou, ik denk op semantisch niveau dat wij daar wel mee bezig zijn. En als je kijkt naar bijvoorbeeld, wij proberen natuurlijk een bepaald verhaal te verpakken. Dat zou je ook al een frame kunnen noemen.
Storytelling.
Hoewel ik toch nog wel soms het idee heb dat als je het hebt over framing, dat je ook echt iemands interpretatie van een bepaalde zaak probeert te beïnvloeden. Ik weet niet of we dat heel veel doen. Dat is meer misschien aan echt reclamemakers. Maar zeker denk ik dat wij, wij passen ook kaders toe op wat wij naar buiten brengen.
We maken keuzes daarin.
Ja, je maakt daar keuzes in.
Het onderzoek, er ligt data. Ja. Nou, wat gebruiken we wel? Hoe gebruiken
maar
we het?
Maar wat we nog niet echt doen is denk ik onderzoeken wat teweeg brengt. Dus wat doet dit verhaal? Met de ontvanger. En ook even los van feiten, want wij brengen natuurlijk vaak feiten naar buiten, inderdaad, zoals je zegt, onderzoeken en data. Maar denken we ook genoeg na over hoe we een bepaalde emotie teweeg brengen bij mensen? Dat is wel misschien iets waar we nog vaker aan zouden moeten denken.
Ja, een bepaald niveau van framing ontstijgen, inderdaad. Ja.
Ja.
Kan je het herinneren, de laatste keer dat je met taal aan het spelen was? Daar een voorbeeldje van?
Even denken.
Of vanuit een bepaald onderzoek. Het is ook daarin keuzes, hè? Als je bepaalde datapunten hebt, wat gebruik je?
Ja, ik denk dat je dat als PR-professional toch vaak doet. Dan heb je een onderzoek van, let's say, 20 vragen. En dan ga je toch kijken naar de resultaten van die 6 vragen die net het lekkerste in een bepaalde verhaallijn vallen.
Precies, ja.
En daar is ook niks mis mee, hè? Ik bedoel, en dat is zeker framing.
Ja.
Laten we daar ook niet moeilijk over doen, maar dat is wel. Je pakt een thema vast waarvan je denkt, dit gaat lekker werken.
Ja.
En dan, wat ik dan ook nog wel belangrijk vind. Laatst had ik een onderzoek gedeeld met een journalist en die kwam terug met vragen. En dan is toch ergens van binnen je eerste reactie misschien. Moet ik die vragen? Toen dacht ik later, nee, dit is juist goed.
Ja,
als je het hebt over de nuance, stel vragen, ben nieuwsgierig. Want dan kom je ook op een beter verhaal uiteindelijk. Dus dat is ook wel iets om. Vanuit ons perspectief denk ik voor te waken dat we open blijven staan voor die vragen.
Zeker,
Voor de, misschien het frame terug wat er aan de andere kant kan leven.
Blijf vragen stellen, blijf nieuwsgierig. Ja, maar lees ook door, want soms lees je een kop en dan is het artikel heeft toch een hele andere lading.
Ja.
En dan haken we vaak af. Ja. Dat is natuurlijk het nadeel met dat hele snackable content en alles heel vluchtig.
Ja.
Maar gelukkig gaan we met iemand kletsen die daar veel meer over weet.
Ja, we gaan bellen met Bas.
Interessant. Het frame van framing, ik ben heel benieuwd. We gaan Bas bellen.
Thank you. Hoi.
Bas, leuk dat je even in onze show komt als expert op het gebied van framing. We hebben je natuurlijk al eventjes geïntroduceerd in het begin. Je hebt een eigen bureau. We waren allereerst eventjes benieuwd, als je omschrijft wat voor een bureau je hebt, wat zeg je dan?
Ja, eigenlijk, wij maken gedragsstrategieën. Dus wij duiken in mensen hun hoofden, doen heel veel onderzoek en vinden bij mensen de knoppen waar we moeten drukken om ofwel draagvlak te creëren voor bedrijven, politici, popsterren, of hun imago te verbeteren, of de connectie tot stand te brengen, of soms ook gewoon echt ander gedrag voor elkaar te krijgen. Maar het begint altijd met in die hoofden duiken en op zoek gaan naar wat mensen nu echt beweegt.
Ah. Okay. En als je dat dan moet framen in een richting van een bureau, ben je dan communicatiebureau, wetenschappelijk bureau? Of zeg je ondefinieerd?
Ja, daar eigenlijk tussenin. We maken gedragsstrategieën. Ja. En vaak komt dat inderdaad uit bij communicatie, bij framing, maar soms ook gewoon echt gedragsinterventies. Als je wil zorgen dat meer mensen zich laten vaccineren, dan is dat soms communicatie, maar kan dat ook gewoon echt om gedrag gaan.
Ja, ja, mooi. Ja. Ja.
Interessant. Ja. We hebben een stelling die we jou graag willen voorleggen. En aan de hand van die stelling kletsen we dan lekker verder. De stelling is: tegen stevige frames is niet te vechten als bedrijf. Ben je het eens of oneens?
Daar ben ik het mee eens.
Oké, vertel. Waarom?
Ik denk dat het heel vaak zo is dat soms ontstaat er iets in de media, ontstaat er een frame, ontstaat er een beeld. En hoe harder je daartegen vecht als bedrijf, hoe meer je het aan het verliezen bent. Mm. In de politiek zie je dat ook vaak gebeuren. En soms kun je niet anders dan maar met het frame meegaan, het omarmen en van daaruit verder gaan, omdat vechten gewoon geen zin meer heeft. Een goed frame is voor mensen zo makkelijk te verwerken en wordt zo snel waarheid. Dat je daar bijna niet meer tegen kan vechten.
Ja. En hoe definieer jij een goed frame? Waar voldoet dat aan?
Eigenlijk zie ik een frame altijd als een soort venster op de wereld dat je iemand aanreikt. Je kunt naar hetzelfde product of dezelfde dienst of hetzelfde verhaal kun je op heel verschillende manieren kijken. En het gaat er dus om dat je eigenlijk mensen een frame aanreikt om er naar te kijken. En een goed frame zit altijd heel dicht bij de diepe behoeften die mensen eigenlijk in hun onderbewustzijn hebben. Vaak weten ze dat zelf niet eens, kunnen ze daar de woorden niet voor vinden. Maar wat mensen nu echt drijft in het leven, waar ze echt bang voor zijn, waar ze echt naar streven, als een frame daarover gaat en daaraan raakt, dan wordt het meestal onverslaanbaar.
Ja, oké. Okay. Ja. En is die dan per definitie eenvoudig te begrijpen bijvoorbeeld?
Ja, zeer eenvoudig.
Heel snackable, ja.
Het bizarre is dat het gedeelte van onze hersenen dat de beslissing neemt, dat besluit op wie we verliefd worden, welke auto we kopen, op wie we stemmen, hoe we naar een merk kijken, welke popster we leuk vinden, dat kan eigenlijk geen feiten verwerken. Dus we denken bijvoorbeeld dat we rationeel stemmen, maar we kunnen helemaal niet rationeel stemmen, want nogmaals, het gedeelte van onze hersenen dat de beslissing neemt, kan niets met feiten. Dus het moet eigenlijk, zijn er overal zoveel kanten aan alles in ons leven, krijgen we zoveel prikkels, moeten we zoveel beslissingen nemen, dat we dat eigenlijk helemaal niet rationeel kunnen. We hebben daar de bandbreedte niet voor. Dus zijn we constant op zoek naar shortcuts, naar korte gedachtegangen, zeg maar, die het eenvoudig maken om beslissingen te nemen voor ons. En een frame is dus eigenlijk zo'n korte gedachtegang die het makkelijk maakt voor mensen om met je mee te gaan.
Ik vind dat best een heftig idee eigenlijk, dat we dus niks tot weinig doen met de feiten die we aangereikt krijgen. Is er ook een soort van tipping point dat frames schadelijk kunnen zijn of worden?
Ja, absoluut. En ik denk het zeker. Zeker natuurlijk als ze niet meer aan de waarheid raken. Ja. Of als ze schade doen. Een frame waar je bijvoorbeeld een tegenstander of een vijand inbrengt, wordt vaak nog heel veel sterker. Dan kan er zelfs dopamine vrijkomen in de hoofd. Of als endorfine, een van die twee. Okay. Maar dan wordt het natuurlijk gevaarlijk. En de reden dat wij hier ooit, toen ik in de politiek werkte, echt in zijn gaan duiken, was omdat de PVV de grootste was. En je overal landen zag die ten prooi viel aan populisme. En dat we dachten, ja, voordat we dat gaan meemaken in Nederland, zullen we eerst moeten snappen hoe zij werken en kijken hoe ver we zelf willen gaan. Mm-hmm. Maar dat kan, ja, kijk ook naar Trump in Amerika. Dat is natuurlijk een meester in framing. En je ziet ook wat daar gebeurt.
Ja.
Ja. Ja. En wat, want jij gaf aan dat in bij de stelling, het is lastig om tegen een stevig frame te vechten. Zeg jij dat is kansloos? Of is er een manier waarop je wel een frame nog, ja, kan weerleggen? Of wat moet je er tegenover stellen?
Ja, dat verschilt natuurlijk per keer. Ja. Ik heb wel het gevoel dat het meestal judo is. Dus als een frame gewoon echt heel goed is en heel dicht zit bij de oerbehoeften van mensen, dan zeggen dat het niet waar is of er feiten tegenover zetten, dat werkt niet. Nee. Maar je kan natuurlijk op zoek gaan naar iets wat nog dichter bij die oerbehoeften zit van mensen. Of je kan een soort judo mensen gelijk geven en dan vervolgens jouw kant op draaien. Maar dat verschilt echt heel erg per keer. Maar er is één ding wat wel echt, wat je altijd ziet. En dat is dat tegen een goed frame, dat de meeste bedrijven of zo, daar politie geneigd zijn daar feiten tegenover te zetten. Maar dat werkt dus gewoon nooit.
Want die komen dan niet
binnen. Hoopt dat beslissingen neemt, kan dus eigenlijk geen feiten verwerken. Nee, dat werkt gewoon niet.
En dan heb je volgens mij zoiets als een soort counterframe waar je dan op zoek naar kan gaan. Maar daarvan zeg je, die kaart kun je niet altijd spelen. Dat is heel situationeel.
Nou, het kan wel, maar je moet dus per keer gaan zoeken naar de oplossing.
Ja. Ja.
En dus niet en ik zit dat altijd in die richting die ik eigenlijk net noemde.
Ja.
Want dat is dus iets hebben wat ofwel een andere behoefte raakt, ofwel het frame dat gebruikt wordt dicht bij die oorbehoefte zit, om daar ook een soort angst aan toe te voegen of zo. Mm-hmm. Er zijn allerlei manieren voor. Maar dat, ja, daar kijk je dus eigenlijk per keer naar. En wat ik zelf altijd heel belangrijk vind daarbij, is dat niet te doen op je eigen aannames, maar dat ook gewoon echt te gaan testen. We zijn als mensen ook heel slecht in voorspellen, veel slechter dan we denken. en daarom als je natuurlijk van tevoren frames test en weet wat dat onderbewuste, hoe die daarop reageert en wat daar gebeurt, of je sterker scoort dan het andere frame, dan kun je dus eigenlijk ook al van tevoren voorspellen of het wel of niet werkt.
Ah ja. Hey, en neem ons dan eens mee, hè? Jullie als bureau, hoe jullie klanten, opdrachtgevers bijstaan. Hoe pakken jullie zo'n proces aan?
Nou, zo'n proces begint eigenlijk altijd met dat je eerst diep in die koppen gaat duiken. Dus je gaat eigenlijk op zoek naar rond het onderwerp waar je aan werkt. Mm-hmm. Om daar, ja, wij noemen dat de job to be done. Maar wat is het nou echt waar mensen naar streven in hun leven als het met dat onderwerp te maken heeft? En misschien even, want het is altijd lastig om over klanten te praten.
Maar ja, een typisch
voorbeeld. Stel, je wilt, ik vind duurzaamheid super fascinerend. Want wij zeggen als mensen altijd dat we duurzaamheid heel belangrijk vinden.
Yeah.
En ik heb er heel veel onderzoek naar gedaan. Maar ik heb eigenlijk altijd heel weinig dingen over duurzaamheid kunnen vinden die werken. Als je bijvoorbeeld de mensen vraagt, wil je je CO2-uitstoot compenseren als je een vliegticket boekt? Dan zegt, geloof ik, ergens in de 60% zegt ja. En 2,8% doet het ook echt.
Ja, daadwerkelijk.
En als ik dat, ja, en als ik dat dus voor elkaar zou willen krijgen, dat meer mensen dat gaan doen, dan ga ik dus allereerst zoeken naar de dieperliggende behoeften van mensen, überhaupt van reizen, van wat ze voelen als ze een ticket kopen, welke angsten ze voelen, wat de obstakels zijn, wat de voordelen zijn. En vooral die angsten en zo, die zijn super belangrijk voor me. En ik, als ik nu even een aanname doe, ik zeg dus net dat je altijd moet testen. Mm-hmm. Maar ik kan bijvoorbeeld bij tickets kopen, weet ik bijvoorbeeld dat uiteindelijk korte termijn dichtbij egoïstische prikkels zijn altijd het sterkste.
Ja.
Dus iemand boekt een ticket, gaat op zoek naar de goedkoopste en denkt dan, ik ga niet nog een aantal tientjes extra uitgeven nu om te compenseren op lange termijn wat ik eigenlijk niet zie. Dus als je dat wel voor elkaar zou kunnen krijgen, waarschijnlijk schamen mensen zich daar wel een beetje voor. Dus je zou een soort social proof moeten creëren. Als mensen een eigen rij krijgen op het vliegveld, als ze het wel gedaan hebben.
Als ze wel gecompenseerd hebben.
Of ze hebben een groene koffer, dat iedereen het ziet. Of ze krijgen een speldje. Of je vindt een manier waarop hun buren het ook weten of ze het wel of niet gedaan hebben. Dan zul je zien dat dat percentage gigantisch omhoog gaat.
Dus
een betere wereld maken is dan niet de trigger. Maar sociaal geaccepteerd worden werkt dan ineens veel beter.
Ja.
En dan kun je wel eens als bedrijf zeggen, ja, dat doe ik niet. Want ik vind dat ze het moeten doen om de wereld beter te maken.
Ja.
Of je denkt, nou ja, de reden dat ze het doen maakt niet uit als ze het maar gaan doen. En dan verzin je zo'n soort oplossing.
Ja.
Nou, wat goed. Ja,
dat is heel, heel interessant. Ik vind sowieso rondom klimaat, duurzaamheid en framing daarvan vind ik mega boeiend. Want volgens mij is het, omdat het zo voor veel mensen een verwegshow is, ja, beklijft dat dus ook niet. Dus heeft het geen zin om met feiten in cijfers, zeg maar, opwarming van de aarde te gaan strooien. Maar moeten we op zoek naar een frame wat, ja, wat raakt en wat teweeg brengt bij mensen?
Ja, volgens mij alle grote ontwikkelingen van de afgelopen jaren zijn bijna nooit gebeurd omdat de duurzaamheid was. Ik bedoel, de Prius verkocht niet, de Toyota Prius.
Mm-hmm.
Maar toen een sexy, snelle auto kwam die je status gaf waarbij je sneller accelereerde dan een Ferrari, een Tesla, toen begon het.
Ja.
En dat was niet omdat die mensen wat duurzaam wilden zijn, maar dat het een shortcut was naar een andere behoefte van ze.
Ja.
Als je warmtepompen ging verkopen toen de gasprijs omhoog ging. Zonnepanelen, toen je het ook wel een soort status gaf in de straat en het zichtbaar was. En zo moet je dus eigenlijk duurzaamheidsdingen gaan dus meestal verkopen op andere triggers dan op lange termijn het goede willen doen. Je moet dat eigenlijk altijd als er korte termijn dingen zijn die je voordeel geven, dan gaat het pas werken.
Ja, dus misschien wel vaker van dat ideologische afstappen, zeg jij. Omdat dat lastig verkoopt. Ja.
Ja, toch wel.
Omdat het dus het gedeelte van onze hersenen dat die beslissing neemt, daar dus niet zoveel mee kan.
Ja.
Ja. Is dat reptiele brein, denk ik dan, dat we daar zitten?
Ja, klopt.
Ja,
die is altijd korte termijn dichtbij egoïstisch handelt die.
Ja.
En als je dan daarna aan het rationele stukje brein vraagt, wat vind je? dan kunnen we natuurlijk wel een sociaal wenselijke antwoord geven. Maar we handelen er dan bijna nooit naar.
Ja. Hey, en hoe moeilijk, Bas, is het om dat te onderzoeken? Dat onderbewust, om zo verder... Ik kan me voorstellen dat jullie allemaal onderzoekers hebben, allemaal tools daarvoor gebruiken. Hoe complex is dat, om zo diep te komen?
Ja, klopt. Je kunt het eigenlijk mensen niet vragen. Dus je moet altijd... het verpakken op andere manieren. Er zijn allemaal methodes voor. Je kunt mensen plaatjes laten zien die aan emoties gekoppeld zijn. Je moet eigenlijk alles doen zodat ze niet kunnen rationaliseren. Mm. Of je bent inderdaad... Nou, vaak zijn het gedragsinterviews van 1,5 uur.
Okay.
En in onderzoeken hebben we methodes... Bijvoorbeeld dat rationele brein heeft 7 seconden nodig om ingeschakeld te worden.
Ja.
Voor mensen, waarbij je mensen dwingt om intuïtief binnen 7 seconden te reageren. En zo zijn er allerlei methodes waar je dat mee kan doen. Maar het allerdomste is aan mensen vragen... wat ze denken dat ze gaan doen.
Ja.
Dat weten ze gewoon.
Ja, precies.
En toch wordt dat vaak gedaan, hè, zo.
Ja.
Op die manier.
Zeker, ja. Vragen wat ze gedaan hebben kan wel. Of vragen wat ze denken dat hun buurman zou doen. Dat soort dingen werkt ook. Als ik opkomst wilde onderzoeken, verwachte opkomst bij verkiezingen, dan kon ik vragen, ga je stemmen? En dan zei 90% ja. En als ik dan vroeg, denk je dat je buurman gaat stemmen? Dan kwam ik ineens heel dicht bij het echte antwoord.
Oh ja, zo gaat het dan toch.
Ja. Ja. Dat soort methoden.
Hey, en ben jij zelf nog wel een slachtoffer tussen aanhalingstekens van framing? Of heb jij het altijd door?
Nee, het grappige is dat zelfs als je het weet, val je er nog steeds aan van prooi. Ik koop ook nog steeds die te dure auto, terwijl ik weet dat ik erin geluisterd word. Maar die behoefte waarin voorzien moet worden, blijft toch hetzelfde.
Ja, ja.
Zeg maar. En bij de supermarkt koop ik ook elke keer te veel, terwijl ik weet wat ze me daar aan het flikken zijn. En dat is natuurlijk het bizarre. Als je het weet, ga je geen ander gedrag vertonen. Maar als je, zoals ik, in de beïnvloeding werkt, dan denk ik wel de hele tijd die omgeving dat je dat doet om ze te beïnvloeden.
Ja.
Niet zo is, maar je gewoon menselijk irrationeel gedrag vertonen.
En hoe zien jouw vrienden jou dan? Ik kan me zo... Nou ja, laat ik het anders formuleren. Nou ja, ook rondom framing. Er kleeft natuurlijk zoveel narigheid en manipulatie, beïnvloeding. Er zitten mensen al heel snel in een bepaald hokje. Plaatsen ze dat? Ja. Dat is het frame wat
ook
over framing
wordt
hangt.
Geframed. Ja.
Dat is nu eenmaal zo. Ik kan me voorstellen dat het voor jou persoonlijk ook zo gaat. Moet je het vaak verdedigen?
Maar meer dan deze podcast kan ik aan mijn vrienden natuurlijk vaak leuke voorbeelden geven.
Ja.
Dat is top. Maar ik had zelf van de week met een vriendengroep dat er een dingetje speelde. En het appje dat ik kreeg was, ik ben heel benieuwd welke experimenten je hier aan het uitvoeren bent.
Ja, zo.
Maar kan het ook gewoon zijn dat ik dit vind?
Ja, heerlijk. Ja. Heb je een favoriete frame waarvan je zegt gewoon, professioneel gezien, vakmatig, ja, wat daar gebeurde vond ik zo ijzersterk en om die en die reden?
Nou, ik ben altijd dol op de auto-metaforen, want ik vind dat zo'n raar product, zoiets... Ik bedoel, als je het rationeel bekijkt wat de beste auto is, dat wordt nooit de meest succesvolle.
Mm-hmm.
En waarom kopen we niet allemaal een auto waar 5 man in kunnen, die 30.000 euro kost?
Ja.
Waarom kopen we gerust een auto die minder goed is, maar 2 keer zoveel kost?
Ja.
En ik vind vooral dat automerken daar natuurlijk briljant in zijn. Een Volvo, die natuurlijk, als jij wil uitstralen dat je gaat voor veiligheid en degelijkheid, koop je een Volvo. Zelfs als iemand kan aantonen dat uit de crashtest komt dat een andere veel veiliger is.
Ja, dat is zo. Ja.
En Alfa Romeo, die dan een soort van, sexy connoisseur status geeft.
Ja, ja.
Dat voor mensen veel belangrijker is dan of die auto wel of niet uit elkaar valt. Dat vind ik van die prachtige irrationele producten. En biermerken ben ik ook dol op. Want blind kun je het niet uit elkaar houden. Maar je weet precies welke er wel bij past, welke er niet bij past. En wat je wil uitstralen aan je vrienden als je het koopt, zeg maar. Dat soort merken hebben natuurlijk echt fantastisch op orde.
Ja, dat is natuurlijk zo. Er zit zoveel endorsement achter wat je drinkt, wat je rijdt, wat je draagt. Zoveel merklading, wat naar het individu overgaat. Dat is
en hoeveel waarde we daaraan
hebben. Ja. En heb je er ook wel eens eentje gezien dat je dacht, Link?
Nou, vooral slecht.
Ja, of slecht. Ja, mislukt.
Ja, sorry, ik vergeet ze ook altijd weer. Maar wat mij nu echt binnenschiet, we hebben natuurlijk net die campagne gehad in het najaar. Als ik de meeste politieke partijen neemt, als ik zo'n PvdA zie, die volgens mij makkelijk hadden kunnen winnen met GroenLinks, maar dan komen met daadkracht en visie als campagneslogan. Als ik je net vertel over die diepe onderliggende behoeften, waar je een shortcut naar moet creëren en dan volledig rationeel in een comité nog gaan beslissen wat toch echt het beste thema voor Nederland zal zijn. Ja, daar gruwel ik wel van dan.
Ja.
Die hadden gewoon kunnen winnen ten koste van de PVV, maar een soort principieel zijn voorkomt dat of zo. Dat ze gewoon doen wat er nodig is om de grootste te worden. De sociaal-democratische Belg, Waar vaak naar werkte, Conor Rousseau, die laatst afgetraind was, mega succes van in België. Die zei het zo mooi. Die zei, ik gebruik al deze technieken, want ik zal eerst gewoon macht moeten vergaren om daarna het juiste te gaan doen. En ik kan wel me gelijk gaan zitten hebben in een hoekje, maar zal ik eerst maar gewoon zorgen dat ik win. Dan ga ik daarna de juiste dingen doen.
Goeie. Ja, te volgen ook wel.
Ja,
die brede.
Heel erg,
ja, dat is ook zo.
Ja, ik denk, Jody en ik hadden het net eventjes over of wij in het PR-vak vaak framing toepassen. Toen kwamen we eigenlijk tot de conclusie dat dat waarschijnlijk wel meevalt. Misschien tot op de hoogte van semantiek bijvoorbeeld wel. Maar dat we meer bezig zijn met storytelling. Zou jij zeggen dat PR-professionals beter zouden moeten worden in framing? Voor zover je dat kan beoordelen.
Communicatieprofessionals, ja.
Ja, het meer als een wetenschap ook gaan benaderen.
Ja.
Maar storytelling is natuurlijk ook framing. Want storytelling is een venster op de wereld aanreiken. Ja. En ons geheugen werkt in beelden. Maar ik zie zelf dat ik ook nog wel eens korte afslagen neem. Maar als ik dan toch weer ook gewoon de theorie erbij pak en ga onderzoeken. En zeg maar gedragspsychologische... mogelijkheden gaat toepassen, zie je gewoon elke keer dat je overal procentjes aan het winnen bent en meer mensen meekrijgt en daardoor wordt gewoon je resultaat beter. Ik bedoel, iedereen die in het communicatievak zit, is linksom of rechtsom natuurlijk bezig met framing. Is aan het nadenken, hoe verkoop ik mijn boodschap? Hoe kleed ik hem leuk in? En waarom dan niet all the way gaan en wel echt onderzoek doen? Ja. En wel de wetenschap erbij pakken om te kijken hoe je dit gewoon nog wat beter doet dan de concurrentie. Om idealiter natuurlijk te zorgen dat mensen betere beslissingen nemen. Omdat onze irrationaliteit vaak zorgt dat we dat niet zo goed doen.
Ja. En vinden bedrijven, organisaties, is het onwetendheid dat ze niet weten dat dit er is? Is het te duur vaak als traject?
Ik denk beide natuurlijk, maar het is vaak ook gewoon onwetendheid. Je hebt vroeger wat op school geleerd, je ziet jezelf als de expert van het vakgebied.
Ja.
Het gaat allemaal goed, waarom zou je de hele boel op zijn kop zetten? Ik denk dat veel van onze klanten ook met een dilemma zitten als ze onze kant op komen.
Ja, het vraagt ook wel een soort kwetsbaarheid dan of zo. Of in ieder geval openstaan voor een zoektocht. Kunnen toegeven dat je het niet weet. Ja. Avontuurlijk klinkt het ook wel ergens. Want je kan ook achter iets komen, iets wat onbewust niet aanwezig is. Of dat je inderdaad de verkeerde keuze hebt gemaakt in je product of weet ik veel wat. Ja.
Ja, absoluut. En dat zegt de wetenschap ook. Hè, dat we als mensen natuurlijk super slecht zijn in beslissingen nemen en in dingen voorspellen.
Ja.
Dat natuurlijk ook... De kunst is om dus je slechte voorspelvermogen eruit te filteren door gewoon dingen te gaan testen en theorie erbij te pakken.
Ja. Interessant.
Heel
wat een onderwerp,
boeiend.
Bas.
Ja, kunnen nog lang
leuk.
Door. Maar bedankt voor je tijd en voor je wijsheid over framing.
Ja.
Graag gedaan, hartstikke leuk.
Interessant.
Ik denk ook dat ik veel vaker denk, ik grijp terug op feiten en wat waar is en hoe je dat vertelt, terwijl... Doesn't matter.
Ja, nou ja.
Als het gaat om gedrag, hè? Ik bedoel, dat
precies.
Is nog wel... Je probeert...
Als het gedragsbeïnvloeding is, heeft het natuurlijk... Rondom vaccinatie, corona, ik kan me voorstellen dat je dan... Dan maak je heel veel dingen wel uit. Het is, wat ik hier uit dit gesprek vooral haal... Denk er meer en beter over na.
Ja.
Want
onderzoek het.
Dit is dus echt iets.
Ja.
En dat weet je wel. Maar onderzoek het. Hè? En nou, dat vraagt om tijd en geld. Vaak toch een schaarste bij in ieder geval ook onze opdrachtgevers.
Ja.
Helaas. Want je zou willen dat je hier wel de tijd en de ruimte voor kunt nemen. Maar ook gewoon een stukje bewustwording. Hè? Probeer het heel... probeer het wel te integreren in je beroepsuitoefening. Ja, dat doen we natuurlijk niet. Ja, semantisch, hè? Taal, daar spelen we zeker mee. Ik bedoel, dat is het natuurlijk wel. Maar als het een niveautje hoger gaat zijn, is voor ons wel snel lastig.
Ja, en ik denk ook waar hij mee afsloot met dat voorbeeld van die Vlaamse politicus die zei, ik moet eerst macht hebben voordat ik iets kan veranderen. Dat is een interessante volgorde waar wij denk ik ook niet heel vaak mee bezig zijn.
Nee.
Eerst het gelijk krijgen en dan kijken... Hoe je daarin verder...
Eerst in een positie komen.
Ja.
Nou, dat heeft natuurlijk wel vaak met een soort tweestrijd te maken. Hè? Winnen, verliezen, terrein winnen.
Ja.
Dat zie je natuurlijk wel. Hè? Dat hoort bij de politiek. Hè? Daar is die heel simpel in te vullen. Voor onze klanten geldt dat natuurlijk veel minder. Hè?
Ja.
Is er niet enorm terrein te winnen?
Of nee, en zijn ze ook voorzichtiger misschien? Ja.
Voorzichtiger feit. Nou ja, hoeveel persberichten krijgen we niet... Vanuit Amerika aangeleverd, 19 pagina's met 1,5 feiten en toelichting. Ja, dat proberen we dan al te reduceren.
Ja.
En ook dan en daarin maak je keuzes. Daarin zijn we al aan het framen. Maar zeker als het gaat over gedragsveranderingscampagnes. En die hebben we in het verleden ook wel links en rechts gehad. Hè, of er is wel strijd met klanten. ja, dan zou je hier dus je veel meer in moeten gaan verdiepen. Ja. Dat wordt wel steeds belangrijker. Ja. En ik denk dat dat, als we het als een ambacht zien en het zo gaan gebruiken, dan geloof ik er ook wel in. Vind ik het ook wel een mooi iets. Als het als een soort destructieve sloopkogel gebruikt wordt.
Ja, en dan wordt het schadelijk.
Ja, dan wordt het schadelijk. Ja. Weet je, dan wordt het propaganda. Ja. En dat is vooral als we dingen gaan opleggen. Ja. Hè, tegen beter weten in. Ja. Ja, dan wordt het problematisch. Nou, daar zullen we nooit terechtkomen, denk ik. Maar ja, dat kleeft natuurlijk wel. Ja, dat is ook het frame dat bij framing wordt, helaas. Maar er is ook veel positiefs. En we zijn er zo gevoelig voor, toch, stiekem.
Ja, ik vond het ook grappig dat hij ook zelf toegaf.
Ja, natuurlijk. Iemand die er zo in zit. Ja. Ja. Hey, mooie uitzending weer. We gaan hem lekker afronden. Dankjewel, Jut.
Yes, jij ook. Bedankt voor het luisteren allemaal. Over 2 weken zijn we er weer. Vermoed, Jos en Jody. Aangezien ik dan op vakantie ben.
Dan zullen wij het overnemen.
Dus bedankt voor het luisteren. Volg deze podcast. Deel eens een keer een recensie als je het leuk vond. En tot de volgende.
Tot een volgende.